plassen.
We rijden buiten.
Landbouwers moeten continu anticiperen op maatschappelijke uitdagingen.
Geen water is ook geen zoete aardappel. Dus ja, daar moeten we wel voor zorgen dat er water beschikbaar is.
Maar heel wat landbouwers zetten door om oplossingen te bieden voor hedendaagse problematieken.
Bepaalde ideeën die we nu zien in de markt, die zijn hier bedacht.
Van technologie naar korte keten.
Als je dier niet graag ziet, ja, economisch zal je bedrijf niet draaien.
Tot een bepaalde filosofie.
Laat mij maar een wild farmer zijn.
Ze zoeken allemaal naar een antwoord dat voor hen werkt.
Ieder jaar is er wel iets van vernieuwing. Dat geeft ons een doel in ons leven.
De boerderij is eigenlijk een verzameling van al mijn passies.
Ik ben Chloe van Orde en in deze vierdelige podcastreeks doorkruis ik heel West-Vlaanderen om op zoek te gaan naar de ondernemer in de landbouw.
Dat hebben ze graag zo over hun rug gekrapt.
Ah ja.
Zo tussen, naast een staart.
Dit is aflevering 4 van Ondernemende Boeren, waar ik Dries en Lieven opzoek op hun landbouwbedrijf. Ik betreed het erf van Le Monde des Mille Couleurs tussen de mooie velden van Ieper.
Goedemiddag. Hallo. Dag Dries.
Gevonden.
Ja.
Dit is het veelzijdige landbouwbedrijf van Dries de Lanoten.
En dat kan ik ook opeten.
Tuurlijk. Proefgerust.
Deze woorden zal ik nog veel te horen krijgen, want Dries is een wandelende encyclopedie als we door zijn weelderige serre drentelen.
Olijfkruid, een beetje zoals groene olijven.
Oeh, mei. Sterke geur.
Zie, dat zijn die wilde tomaten van vorig jaar.
Ah, ja.
De bosnetel, de zilvernetel. We hebben zo'n 20 verschillende soorten netels. Moederkruid, lauweren hier, dus het is in groei. Hè. Uit wat je hier ziet, dat gaat binnen 20 jaar helemaal anders zijn.
Want de serre is volledig permacultuur.
Alles wat je hier ziet is eetbaar. Als boer weet ik van ja, binnen 6 weken zal dat eruit de grond komen, Dus we zien het ook elke dag veranderen. En dat zien, dat voelen van het veranderen, dat geeft ons net weer van ah, dat kunnen we ook verkopen. Ah, dat kunnen we ook weer verkopen. En dat is het oneindige. Leren terugzien. Dat je gewoon elke dag als je kijkt, ah, wauw. Wauw.
En dat vatje vol verrassingen is zo'n 20 jaar geleden ontstaan.
20 jaar geleden heb ik het biobedrijfje gestart. Toen nog heel klein, een minibedrijfje van 30 haren. Een tuin, zoals vele mensen nog hebben, gelukkig. En nu zitten we op een goede 10 hectare. Waar we vooral voor horeca werken. We hebben eigenlijk de horeca van begin geïnspireerd naar zo natuurlijk mogelijk voeding te zien en te herkennen. En waar 20 jaar geleden nog niet over de eetbare bloemen, over die wilde scheutjes, over dat onkruid gepraat werd op die manier, ben ik heel blij te kunnen zeggen dat het eigenlijk alsmaar boeiender en interessanter geworden is voor al die chefs, waardoor dat ze eigenlijk enkel nog maar met zulke zaken willen werken. En we kweken, we beloven hen om gans het jaar door een mooie gamma aan groenten te voorzien, die gekweekt zijn op een natuur, de meest natuurlijke manier. De plant is voor ons een levend organisme. En waarbij we ook niet gaan doden. We gaan hen zelfs aanwakkeren om nog meer te leven.
En dat kweken doet Dries samen met enkele collega's als wild farmer.
Het gaat hem om verschillende dimensies. Het gaat hem over de plant als levend wezen zien, samenwerken en oogsten in al die frequenties. Je hebt een radijs, maar je hebt ook een radijsblaadje. Je hebt radijsbroccoli, je hebt radijsbloem, je hebt radijspeul, net zoals de boom. Dus in elke plant al die verschillende stadia zien, dat is wild farming. Maar het is ook het onkruid ernaast. Farmen, niet allemaal laten verwilderen, maar zien van, ja, nee, die plek ga ik, dat is een interessant kruidje, ga ik dat laten staan. Dat kan interessant zijn voor te eten. En dan zitten we nu met vogelwikken bijvoorbeeld, met muurkruid, met die wilde kamille. De veldandoren die start. Veel onkruid dat ik als kind moest wieden. Dat ik weet dat als moeder zei van 30 jaar geleden, amai, dat is een moeilijke voor maar om dub dood te doen, want die wortels zijn veel te sterk. Zie ik nu, die waren weg en zie ik nu terugkomen ook. Dus die planeet aan zich is ook sterk. Die is heel sterk.
En net zoals de planten is Dries zijn methodiek ook sterker geworden.
We gaan weer naar die rijkdom van de aarde kijken. En zekerlijk zoveel mogelijk ontdekken van alle levende wezens en samenwerken. Samenwerken met die plant. En vandaar dat Monde des Mille Couleurs. Soms vraagt men mij, hoeveel producten verkoop jij? Ja, meer dan 1000. Hè? Maar als je samenwerkt met planten, gaat die plant 10 producten geven. En het is heel boeiend om ook die grond te zien veranderen. Terug weer voelen en zien, paradijselijk worden. En het is een mooie manier om terug boer te zijn. Niet enkel voor economische cijfers, maar ook gelukkig worden weer. En ook mensen gelukkig maken van het op die manier te doen.
En we kruisen tijdens onze tour ook zo'n plant die zijn weg heeft teruggevonden naar Dries en Bodem.
Dat is de wilde varkenskers. Eigenlijk de van de wilde cressons de beste. Een hele pittige, vol antioxidanten. Een beetje rokerig van smaak.
Pittige smaak.
Ja, hè. Ja, hè. Mm-hmm. Maar bij een digestief bijvoorbeeld, hè. In plaats van een krokantje of een chipsje. En voor een ander zal dat in de entree zijn. Iemand anders gaat dat bij zijn gerecht, hè, bij zijn vlees verwerken, hè. Dus die fantasie laat het maar open zijn.
En Dries spreekt klaar en duidelijke taal als het gaat over zijn visie.
Het is aan ons als boer, en dat is enkel aan ons, om het juiste voorbeeld te geven. We moeten terug begrijpen en dat moeten we ook doorgeven aan de medemens en onze kinderen.
Uh-huh. En op welke manier probeert je dat dan eigenlijk bij de burgers te brengen?
De basis is, dus elke week is er een marktje van zaterdag van 10 uur tot 13 uur. Wat er ligt, is wat we kweken. We werken ook samen met collega's daarvoor. Maar wat er nu mogelijk is in ons klimaat, dat is al de eerste basis. Anderzijds is het leuk om te zien dat ik hier soms op een zaterdag 10 mensen met kinderen zie rondlopen in de serre. Niet als groep, maar als individu. Mensen op een eentje zien kijken, zien voelen, zien proeven. Hè. Dus openstellen.
Iedereen is hier welkom.
Iedereen is hier welkom. En dan geven we ook rondleidingen. Dat doen we nu meer en meer. En bijna had ik daar geen tijd voor. Ja, want van boeren plukken, zaaien, dat is een handswerk.
Maar door de groei in zijn bedrijf is dat idee werkelijkheid geworden.
Dus door te durven met meerdere mensen te werken, te investeren, want investeren in mensen is een grote investering, kunnen we daar meer tijd voor maken. En we voelen ook dat het zo'n energie teruggeeft. Van de ene helemaal anders dan de andere, hè, maar dan de groep gaat elkaar inspireren en we nemen er ook de tijd voor. Hè. Je staat stil in een stukje van onze planeet hier.
En het kloppend hart blijft natuurlijk de horeca.
We hebben heel veel bezoeken van de horecasector. Hè. Dus eigenlijk zijn we ook een beetje een levende school die meerdere keren per jaar komen om echt te proeven en te zien wat zit er in het seizoen. Hoe ziet die echte plant eruit? Hè. Soms komt ook het zaalpersoneel van een restaurant, want zij vertalen het naar de medemens. Dus op die manier heb je zo'n prachtige samenwerking naar de burger toe.
En het vertalen naar de medemens gaat Dries ook best goed af.
Vlierbloesem, dat is ondertussen een bekende.
Ja.
Ondertussen terug. Voilà. En dat is leuk, hè? Dankzij een aantal drankjes.
Ja, vlierbloesemsiroop.
Het is misschien nog maar 15 jaar dat die terug zo populair geworden zijn. Dat is een mooi voorbeeldje. Maar goed, dat alles terug open kan getrokken worden. En niet meer zoals in de oude tijd, maar in onze moderne tijd een juist verhaal krijgen. Ideaal om te fermenteren. Grassen. Je hebt geurgras. Je hebt. Zijn we niet zo bekend mee? Dat is een anijsgras.
Ah ja, ik proef het.
De bananen doen het goed. Die energie zit in de stam, zit in de wortel. Kijk, dat was één plant en dat zijn er nu 10 samen. Die is zo gelukkig hier. Nu worden dat bladeren. Dus we verkopen lokaal banaanblad. Voor in te koken, net zoals in de Aziatische keuken.
En de verschillende soorten eetbare planten, kruiden en groenten kunnen zichzelf in een zo natuurlijk mogelijk klimaat ontplooien.
De serre wordt niet verwarmd, wordt niet belicht. De plant kan op zijn eigen manier leven. En stopt het door het vriesweer, dan moet er een andere groente zijn. Dan zitten we in de bewaargroente in de winter. Dat ritme geven we ook terug aan de klanten. Restaurants, die hebben daarvoor leren, dat is een leerschool voor hen, maar ook aan particulieren. En dat is een hele lastige. Hè. Zelfs mijn eigen zoon, die vroeg nog komkommers gisteren en tomaatjes, omdat hij iets wou koken met vriendinnen. Ik zeg, allee, en ik weet het nogthans, hè. Maar het zit zo verkeerd dat we alles eten op elk moment van het jaar. En het aanbod is de beste pedagogie.
En dat bewijzen ze ook iedere week op hun markt.
Hier is bio voor iedereen. Hè. Hier kun je komen shoppen als gezin voor 20 euro. Je hebt gans de week voeding. Je moet het wel zelf klaarmaken. En dat is ook weer leuk. Dat is ook weer energie die je steekt in je eten. En voor mij gaat het ook om verlangen. Hè. Terug mensen laten verlangen naar die eerste aardbei. Terug mensen laten verlangen naar die eerste tomaat.
En door dat ritme te volgen, ontstaan er opnieuw biotopen.
Die planten veranderen ook, die worden sterker. Die gaan ook zorgen voor bepaalde plaatsen meer humiditeit, minder wind. Hè. Een beetje minder zon. Hè, waardoor je ziet, ja, bepaalde zaken groeien beter dan x aantal jaar geleden. Of dat bodemleven komt sterker. En zeker op deze manier waren we niet meer dood. Dat is een heel proces geweest voor mij. Ik was vroeger ook bang voor een rups en voor een bladluis. Als je één bladluis ziet, zijn er een miljoen bladluizen. Dat weten wij als boeren. Hè? Ik was daar bang voor. En ik dacht van, ja, ik moet met de biologische middelen. Nee, ik heb het nooit gedaan.
En die benadering trekt Dries ook weer door naar zijn cliënteel.
Ook in communicatie dan met de klanten. Waarom dat er gaatjes in de rucola of in die zuring? Of in die, ja, die dieren moeten eten. En dan ga je ook op een andere manier verkopen. Als het blaadje mooi is, zal het voor een verse sla zijn. Als er gaatjes in zitten, is het voor verwerking. En ik zie ook op de markt hier dat de mensen daar heel open voor staan. Als boer ben je de start. Jij moet de uitleg geven. Jij bent de professor, jij bent de onderwijzer. Hè. Ik had tot een paar jaar geleden nog een paar stokpaardjes van planten uit de Solanacea-familie. Dat waren mijn stokpaardjes uit mijn kennis van het verleden, uit mijn opleidingen. Hè. Waar ik altijd fier was dat ik nog kon zeggen, hè, ja, die plant is giftig. Maar ondertussen hebben we begrepen dat we de bessen, die voorzien worden, die zogezegd giftig zijn, dat die heel gezond zijn. Hè. Ik voel een keer dat je dat deurtje open doet van wild farming, van natuurlijke landbouw. Je kunt dat niet in een cursus schieten van, ik ga nu een keer een cursusje wild farming geven. Hè. Ik kan daar een beetje over geven. Hè. Maar dat is een deur die opent voor het Hans leven lang te leren. Maar mooie dingen, die echt van waar dat we ontstaan eigenlijk. Hè. En respect hebben voor alle andere wezens die je ziet en die niet ziet.
Ja, dat is eigenlijk zelf ook nog ontdekken dan?
Ja, het is ontdekken en eigenlijk herontdekken.
En een voorbeeldje daarvan is de Japanse mispel.
Dat heb ik ook leren kennen in het wilde, in Portugal zelfs. Hè. De klassieke mispel hier dat wij hebben we ook. Is een toffe plant. Waar we mensen ook blij maken met hem terug te leren kennen. Maar je moet die eigenlijk laten rotten voordat je ze eet binnen. En dat is een soort die al zacht vanuit de boom te eten valt. En hier zie je onze babyruimte. Het is eigenlijk heel professioneel. Zou je zeggen, dat past hier niet. Maar het was ook een beslissing om te investeren in mooie kweektafels. Alles wat we gemakkelijk kunnen vinden, de klassieke groenteplanten, wordt allemaal aangekocht. We hebben daar niet meer de tijd voor. Maar alles wat we niet vinden bij collega's, kweken we zelf. Van eigen zaden, van zaden die toekomen. Stekjes die aangekocht worden, kunnen hier verblijven. Waar ze vroeger tussen het onkruid bijna weggingen, verdwijnen, hebben we nu ruimte. Dus zo zie je maar dat voor ons ook de moderne wereld past in de wilde wereld van Biocouleur.
We zetten ons neer bij de nieuwe vijver in de Serre.
Toen ik de Serre gebouwd had, kon ik dat natuurlijk niet doen. Een vijver in je Serre. Oh, kostenplaatje, financiën. Deze, elke vierkante meter is voor tomaten of voor komkommers en kruiden hier. Hè. Ja. Maar na 7 jaar was de gemoedsrust wel oké bij mij. En we waren buiten aan het verbouwen. Er was een kraantje hier. Kom aan, we gaan dat doen. Hè. Zie dat zitten aan de aannemer. Belangrijk hè, om met mensen samen te werken. Echt waar. En voilà. De poel, de vijver van de Serre is geboren vorig jaar. En voor mij is dan een nieuwe wereld opengekomen. Want ik had altijd geleerd, water. Je kweekt een plantje, een zaadje in de grond. En water moet je in die grond gieten om de plantje te laten kiemen. Maar eigenlijk is water een even sterk medium als aarde. Wat ik daarin zie van leven. Wat ik daarin zie van spontane plantengroei. Hè, dat is fenomenaal. Hij wordt niet gefilterd. Maar hij is zichzelf aan het purifieren dat geen naam heeft. Hè. En daar ondertussen testen wij ook wel met eetbare waterplanten. Vandaar dat het groeien van de planten nog veel aangenamer geworden is. Ook het werken hier hè, dan voorheen.
En dat experimenteren telt niet alleen voor eetbare waterplanten.
Dus onze zoektocht naar eetbare bomen. We hebben kastanjes gezet. Hè. We hebben noten gezet. Hè. Daar hebben we de ertestruik bijvoorbeeld. Hè. En dat is een beetje de boodschap, vooral binnen en buiten, om onze manier van landbouw te versterken. En eigenlijk een beetje wat de bevolking wil. Meer voeding per hectare, op een natuurlijke manier en diversiteit voor elk levend wezen.
Het is dus levenslang evolueren voor Dries. En zo belanden we op het biogedeelte in de Serre dat ook constant in beweging is.
Paprika's, aubergines. En omdat dat al een paar maanden klaar gestonden is dat bodemleven terug sterk. En ondertussen gaan we naast de bedjes eigenlijk al die lentegewassen zetten. Hè. Hier is kervel, daar zie je warmoes, daar zie je venkel. De slaas, kijk, mijn collega Emily heeft ze net geoogst voor de markt morgen. Eigenlijk is dit ons groot warenhuis, hè. Ons levend warenhuis. Hè. Dus leren wanneer je wat kweekt en zorgen voor je bodem en toch elke vierkante meter benutten. Eigenlijk stoppen we nooit met oogsten Zowel buiten als binnen. Eigenlijk fenomenaal wat we na zoveel jaar allemaal doen. Als je ziet wat er van hieruit toekomt en vertrekt. In cijfers. Eigenlijk is dat fenomenaal. En eigenlijk mogen we zeggen, we hebben zelf de term wildfarming in het deel, ik heb dat zelf ergens een noemer gegeven, omdat ik in het begin geen biolabel had. Maar je hebt geen grond om te zeggen, ik ga nu een perceeltje bio, ik ga 2 jaar wachten of 3 jaar wachten. Dat kun je niet, je wil starten. Hè. En dan ook door die manier van werken. Ik wou boer zijn, dus farmer zijn. En ik hield ook van de wilde natuur. Hè. En is eigenlijk heel snel wildfarming ontstaan. En ze is gebleven.
Het bedrijf heeft wildfarming op de kaart gezet. En dat heeft ook een vervolg gekregen.
Je ziet dat er in de biowereld, de biodynamische wereld, wel een enorme groei is naar meer wild. Hè. Naar meer plantendelen gebruiken. Vele boerderijen ga je ook al eetbare bloemen zien. Hè. Dus er is iets gebeurd en ik heb liefst dat het op die manier gebeurt. Want dan zit je in die landbouw, in die vermenselijking van landbouw. Dat elk landbouwproject nog een ziel heeft. Ik ben heel blij voor al die planeetjes die ontstaan overal in Vlaanderen. Overal in Europa eigenlijk. Daar ontstaat een nieuwe vorm van landbouw. Hè. En daar zijn wij een inspirator van. En dat is leuk.
En we houden een kleine pauze in de magazijnruimte.
Dit staat allemaal klaar voor de markt morgen.
Nee, een deel ervan. Een ander deel is in de bewaarruimte. De prei dat we wassen om voor maandag te verkopen. Maar je zou eigenlijk een film kunnen maken van onze frigo in al. Hoe dat die constant bzzzt, toekomen, eigenlijk, straks komt er een chef dit halen.
Want een frigo toont aan.
Hoe ondernemend een onderneming is. En het feit dat er daar een dagelijkse energie, een dagelijkse vibe in zit.
En Dries haalt een zelfgemaakt aperitiefje uit zijn frigo boven.
Wij verkopen sappen van Luc Goossens en Chris van Lombards Calville. Van oude appelsoorten en vruchten. We hebben ook een boomhaard dat we van de provincie mogen gebruiken. We zijn daar heel gelukkig mee dat we daar 5 jaar geleden de kans toe gekregen hebben. Wij moeten het wel onderhouden. Maar op de Kemmelberg hier mogen wij de appelen plukken. En elk jaar houden we dat dan met groenten dat we over hebben. Of kruiden maken we een mix. Dit is hier met citroen-eucalyptus. Die gezond is voor het luchtwegenstelsel, voor de borst. En dan zomeralsem. Die heel gezond is voor het ingewanden maag-darmstelsel. En het totaal, geloof het of niet, doet een beetje een liedje denken.
Heel lekker.
Geen toegevoegde suikers, puur.
Dat is super zoet.
Ja, het is een mix van oosten. Maar zie, door kansen te krijgen en kansen te nemen, kun je dingen creëren.
En op de markt bieden ze momenteel zowel producten van eigen bodem als producten van collega-landbouwers aan.
Het is beter om samen te werken en een mooi verhaal te maken dan alles zelf te willen doen. Hè. En groter word je door zelf veel te doen, dat zie je hier, maar ook door connecties te maken met anderen, waardoor dat we nu voor iedereen een heel mooi aanbod hebben samen eigenlijk. Hè.
En voor Dries is dat een investering vanuit verschillende perspectieven.
Je moet dat nu niet enkel economisch zien, die een halve dag. Maar het is echt iets dat energie geeft, ja, door mensen te zien. Ik zie hier wel veel mensen op de week, hè. Maar door echte klanten te zien. En het is ook nog een directer contact dan horeca. Maar horeca blijft voor mij, ik hou ervan. Dat is minder datje, hè. Maar het is nog maar sinds de COVID dat we dan die markt gestart hadden. Ja, dat is een energiegever. En eigenlijk is het de wisselwerking, je voelt dat. Als boer word je blij dat er consumenten naar jou komen waarvoor je kweekt, waarvoor je werkt. Hè. En die consument is ook blij dat hij hier in de streek bij jou kan kopen. Dus er is soms ietsje meer dan puur geld. Hè. Ja. Natuurlijk zijn we een onderneming en moeten de cijfers kloppen.
Maar het feit dat jullie dan, dat je dan nu 10 mensen in dienst hebt, betekent wel dat het kan.
Ja, ik denk het wel. Hè. Het blijft een uitdaging voor iedereen, ook voor mijn collega's, hè, de samenwerking. Iedereen is verschillend bij ons. En het is ook een werk, en met veel respect voor alle collega's. Hè. Het is ook een werk van zaaien en planten, hè, meedenken. Het bijhouden, want dat deed ik vroeger veel te weinig, was het chaos hier. Hè? Dat we toch maar die gezonde groente hebben, altijd maar weer voor die klanten. Hè? En dat we zelfs nog klanten kunnen bijnemen. Hè? Dat we de deur nog meer opener kunnen zetten. Hè? Dus, en dat kun je niet alleen. Dat gaat om zoveel sterkten van mensen die jouw sterktes versterken, maar die ook jouw zwaktes opvullen. Hè? En dat verloopt natuurlijk niet van een leien dakje. Dat is in elk bedrijf zo, denk ik. Hè? En dan maakt het dan boeiend.
Hier een beetje.
Ja, dat mag. Graag.
En met een laatste glaasje citrusappelsap sluiten we ons gesprek af. Voor de laatste bestemming trok ik naar Sint Amandshof, waar ik op een zondag voormiddag hartelijk werd ontvangen door Lieven en Tanja.
Ah ja, ik ben Tanja de Roo en ik woon hier in Petem op ons landbouwbedrijf. Het is de ouderlijke thuis van mij.
En ik ben Lieven Lafaux, 45 jaar. Ook een boerenzoon van mijn ouders waren een varkensboeren. En ik ben hier terechtgekomen door te trouwen met Tanja en hebben we het bedrijf omgebouwd naar tot wat het nu is. We zijn nu 22 jaar bezig. Ja. En, dus we zijn hier gestart met de runderen en met de vleesvarkens, maar we hebben uiteindelijk direct omgebouwd die runderen naar een zeugenbedrijf, waar dan we eigenlijk het grootste deel van ons varkens afmesten, maar ook een deel bij verkopen. Dus eigenlijk een half open varkensbedrijf.
En gaandeweg hebben ze een weg uitgestippeld voor Sint Amandshof.
Onze visie is denk ik dat we hier in Vlaanderen zitten, dat we niet de mogelijkheid hebben om ongebreideld te groeien. We hebben de milieudruk, de welzijnsnormen. Maar ik denk wel dat er een behoefte is naar, vanuit de maatschappij naar lekker eten. We moeten daar mee rekening houden dat die trend naar vegetarisch of flexitariërs zijn. Maar we moeten mensen die wel nog willen vlees eten of graag vlees eten, zorgen dat ze lekker vlees krijgen. En dat ze de herkomst weten, zodat ze terug vertrouwen hebben van waar dat het vlees komt. En daar willen we, of daar proberen we op in te spelen en zijn we bezig met, niet met ongebreideld groeien van ons bedrijf meer, van het aantal varkens bedoel ik dan, maar wel met ons verhaal en de verkopende rechtstreeks naar winkels.
Zo lopen er twee soorten varkens in de stallen rond.
We hebben nog het hangbare varken ook en dan onze eienras dat we gebruiken voor de winkels. Die dan hier nu zitten zijn eigenlijk hangbare varkens. En we zien dat, hoe zie je dat? Wij gaan dat zien aan de stand van de oren en van de, een beetje de vorm van het varken. Die zijn wat dikker. Onze andere varkens, zoals Hasekonnen varkens, zijn wat smaller.
En om hun kwaliteitsvlees te garanderen, heeft het koppel gekozen om te werken met het iets onbekende ras.
Het is een bestaande soort dat we teruggehaald hebben. Dat is uit de zuiden van Frankrijk, een Hasekonnen ras. Wat is de eigenschap van dat varken? Het heeft heel veel vet en ook intramusculair vet. Eigenlijk te veel vet. En we hadden altijd die kritiek dat het veel te vet was. Veel te vet. Wat is lekker? Het is lekker, Lieven. Wat is zo vet? Mensen zien dat niet graag. Vandaar dat we kruisingen gemaakt hebben. Om dat, eigenlijk dat bandvet wat te verkleinen en het intramusculair vet wat te vergroten. Want vet heeft smaak. Dat maakt het sappig. Dat maakt het bals, het vlees. En ik zeg dat dan altijd van, laat ze het bakken, maar snijd dat vet dan op. Je moet dat niet opeten, maar bak het mee in de pan. Dat heeft de smaak. Maar dat was toch moeilijk om dat te verkopen. En als we... Ja, dat is wel... Hoe lang zijn we er al mee bezig met dat varken? Ja, 10 jaar.
Op dit ogenblik hebben ze dan ook het gepaste evenwicht gevonden.
En dat is nu 25% van die Hasekonnenbeer zit in onze kruising. En dan 75% is een ander varken. En ja, dat is wel goed. Ik denk wel dat we daar nu met lekker vlees zitten. Ideaal van vet-vleespercentage. Hoe werkt het praktisch? Dus hier worden de varkentjes gekweekt. En als ze ongeveer 120 kilo zijn... vertrekken ze van hier naar het slachthuis. We doen dat bewust in Tielt in het slachthuis, om de transport zo kort mogelijk te houden. En dan gaat dat naar versnijderij.
En hun verkoop verloopt via enkele lokale partners.
Onze eerste samenwerking was met Cru. Ja. Heeft nu of binnenkort 5 winkels en daar leveren we varkensvlees aan. We werken met 2 versnijders samen. Een grotere versnijderij, Delavie, die het vlees klaarmaakt om naar fabrikant te gaan. En die fabrikant maakt daar dan charcuterie van. En dan hebben we nog een andere versnijderij, Verbeke uit Wingen, die ons vlees klaarmaakt voor naar de benauwerijen uit te voeren. En net voor corona zijn we dan ook gestart met de hoevenwinkel. En dan komen de mensen hier hun vlees afhalen. En dat is wel plezant. Ja.
Maar hun visie reikt verder dan enkel de verkoop van hun varkens.
We willen eigenlijk onze boerderij en onze manier van werken verkopen. Onze manier van kweken, onze manier van werken. Dus we willen dat eigenlijk in een heel pakketje aanbieden.
Dat verhaal trekken ze ook effectief door in hun gehele bedrijfsvoering.
We vinden op ons bedrijf duurzaamheid heel belangrijk. Dus we hebben geïnvesteerd, 15 jaar geleden, 16 jaar geleden ondertussen, in een mestverwerking.
Want hun mesthoop is veel groter dan de hoeveelheid grondakkers om hun mest op te voeren.
Dus hebben we gezegd, we gaan een mestverwerking bouwen. We hebben dat gedaan en daarnaast hebben, of daarachter hebben we eigenlijk nog 1 hectare rietvelden aangelegd, zodat we eigenlijk van onze mest losbaar water kunnen maken. Dat is vrij uniek, maar ik vind dat een beetje een morele plicht ook tegenover de maatschappij dat we dat moeten doen.
En hoe dat proces van de mestverwerking precies werkt, legt Lieven uit tijdens een rondleiding op het bedrijf.
Dus hier komt de mest toe, de ruwe mest van ons bedrijf of van andere boeren. Gaat dat eerst door de centrifuge en door een gans traject van een biologie. Dus wat doet die biologie? Er zitten er bacteriën in die eigenlijk de stikstof omvormen tot stikstofgas. En dan gaat het naar de bezinktank en het bovenste is effluent. En de meeste verwerkingen stoppen dan hier. Maar wij hebben eigenlijk gekozen voor een alternatief systeem. Ten eerste omdat ik ook niet veel eigen akkers heb, omdat we ook wel onafhankelijk zijn, gaan wij dat van hier, als effluent, sturen wij naar onze rietveld. En je ziet hier, dat zijn allemaal bassins die na elkaar hangen, 13 in totaal. En dat loopt eigenlijk van de ene punt naar de andere, een heel traject. Maar het belangrijkste is dat hier het resultaat, dat is de laatste bassin, wordt maandelijks staal waargenomen en onderzocht als het goed is. En dan mag het geloosd worden in de gracht naar voren aan het bedrijf, komt dat dan. Dus dat is heel dat traject valt dan. Dat is 3 maanden onderweg. Dus hier op het intensief gedeelte is het de 3 dagen, dus via beluchters een beetje geforceerd eigenlijk verwerken. Hier is het allemaal op natuurlijke manier. Dus extensief gedeelte is het de 3 maanden onderweg. Amai. Dat is de natuur, dat zijn hangmoelen gaan dan daar. Hè.
Dat kost tijd, hè?
Ja.
Oké, maar dat is wel echt een grote installatie wel. Je moet daar wel de ruimte voor hebben op je bedrijf om dat te kunnen zetten.
Ja. Dat neemt al wat ruimte in beslag. In totaal, de riet van 1 hectare en hier dan nog deze ook bij. Dus ja, een hectare en een half misschien. Ja. Maar het is al 16 jaar dat het draait en het is al 16 jaar dat het heel goed draait. Dat we content zijn.
En binnen dat duurzaamheidskader tonen ze graag aan de buitenwereld waar ze mee bezig zijn.
We zijn nu bezig een nieuwe website aan het bouwen. We hebben ook hier onze kijkstal. Dat de mensen kunnen komen kijken naar onze varkens. Wel allemaal achter gesloten deuren, naar hygiëne toe en gezondheid, is dat niet verantwoord. Maar ze kunnen wel grote ramen hebben om te kijken naar de varkens. Dus openheid vinden we ook heel belangrijk. Ja.
Maar het ontwerpen van de ideale kijkstal is voor Lieven en Tanja wel een moeilijke opgave geweest.
We wilden een diervriendelijke stal, een stapje verder gaan dan dat eigenlijk wettelijk nodig was. Ook naar de consument toe. We wilden ze eigenlijk eerst laten buiten lopen, ook onze varkens.
En zo kwamen ze op de proppen met een soort biologische stal.
En bij hen was mijn idee van een stal te willen bouwen. Eigenlijk een beetje een biologische stal, dat de varkens konden buiten lopen. Ik had dat zo op één stal van mijn stal, had ik dat een keer geprobeerd.
Een terras
gemaakt, ja.
Als het mooi weer was, gingen ze naar buiten. En we dachten, we gaan dat bij onze nieuwe stal ook doen. Maar dat mocht niet.
Dat mocht niet. Dus dat was daar geen mooi aan.
We gingen nog meer bezoekers hadden.
Maar ja, dat ging plezant geweest en dat ging mooi geweest. Maar dat mag niet, om hygiënische redenen. Dus naar ziektedruk. Plus naar de ammoniakuitstoot. Als er buiten gemest wordt, die ammoniak en de stikstof die daar ontstaat, het kan er niet opgevangen worden en dat mag niet in het milieu terechtkomen. Dat moet opgevangen worden en dat moet gewassen worden via een luchtwasser.
Daarom waren Lieven en Tanja aan het overwegen om over te schakelen naar een biologische bedrijfsvoering.
Ik had dat ook eerst gevraagd, want ik was een beetje gefrustreerd door dat ik zei van, ah wel, het is geen probleem, ik ga een biologische stal zetten dan. Hier op mijn bedrijf, maar met die stal, die varkens zag je dan een biologische stal. En dat mocht ook niet. Ik zei, wat is het verschil dan? Ik zei, maar dat mocht niet. Ja. Ofwel was Hansons bedrijf biologisch worden, wat dat praktisch niet haalbaar is. Oftewel is het niets. Ja. En, dus ja, dat botst dierenwelzijn en milieu botst soms een keer. Ja. Mm-hmm. Ja. Het is een kwestie van de gulden middenweg te zoeken. Dan. Ja.
En die gulden middenweg hebben ze uiteindelijk gevonden.
In 2018 hebben we hem gebouwd. Gaan we daar toch meer dan een jaar mee bezig geweest om te zoeken.
Twee jaar. Tot alles rond was.
Ja, vergunningen en allemaal. En zijn we eigenlijk tot een stal gekomen waar dan de varkens kunnen vroeten en scharrelen in zaagmeel. Lekker zacht. waar ze kunnen bezig zijn de hele dag. Net alsof ze anders in de weide zouden kunnen vroeten en scharrelen. Ze hebben ook veel plaats, dan, meer dan de traditionele varkensstal.
Veel licht.
Veel licht.
Ja.
Varkens volgen volledig het dag- en nachtritme, lijkt buiten. Dus ja, het is een heel plezante stal. Varkens zien er ook gelukkig uit. Hè? En dan zijn wij ook gelukkig, als eigenlijk dat altijd. Hè?
En ook voor de werknemers is het aangenaam om dagelijks in de stal rond te lopen.
De mest wordt meerdere keer per dag via een schreper weggedaan. Dus er is ook geen mest aanwezig in de stal. Dus die ammoniakgeur hebben we ook niet in de stal. Ruikt dat wel als je in de stal gaat, ga je ruiken dat er varkens zijn. Dat is ook niet onlogisch. Hè? Maar niet die indringende ammoniakgeur. Hè? Dat is wel plezant.
Ja, doe me trak maar. Ja.
Ja.
Voilà, de kijkstal.
Ja.
Ah ja, het is ook met een beetje uitleg in jullie verhaal.
Ja, we hebben dat eigenlijk hier bewust gedaan. Dat de mensen eigenlijk met twee bornen, infoborn, eigenlijk die, dat ze alles zien van ons bedrijf, wat dat we doen. Dat is eigenlijk een beetje een ganse uitleg over de boerderij van Zitre. En dan moest dan draaien. Kijken we naar de varkens of zien we de varkens liggen? En nu liggen ze allemaal te slapen. Hè. Ze liggen wel gelukkig. Ja, je ziet, ze zijn geen stress. Hè. Ik vind dat zalig, hè. Eigenlijk om ernaar te kijken. Die varkens zijn toch gelukkig.
Ja, ze zien er super relaxed uit.
Ja, hè, ja.
En dan ze soms een beetje bewegen.
Ja, hè. En dan in de namiddag of na 4 uur zitten ze dan een beetje te spelen met elkaar en aan elkaar te ambeteren. Maar ja, dat is ook... Dat is ook belangrijk, hè. Bedoelen we dat ook, hè. Met onze broers en zusters vroeger. Hè. En als je er zou ingaan, dat gebeurt een keer dat je er moet ingaan, dan zijn ze curieus. Hè. En ze komen direct aan je broek bijten of aan je... varken is graag bezig. Hè. Vandaar ook hier in dat zaagmeel dat ze hier liggen. Ze zitten daar nu niet, nu liggen ze te slapen, maar als ze bezig zijn, als ze actiever zijn, dan zitten ze daarin te vroeten. Kijk, dat varkentje nu ziet, dat zit daarin te vroeten en hij is altijd bezig met zijn neus en zijn snuit. Ze worden ook niet meer gecastreerd hier, de varkens. En naar dierenwelzijn toe.
En aan het bouwen van zo'n nieuwe stal komen ook bepaalde financiële inspanningen kijken.
Dat is een grote investering geweest, maar met plezier gedaan. Wel berekend, maar waarom doe je het? Voor ons bedrijf.
Maar we hebben daar wel ook veel steun van gehad van de innovatiesteunpunt.
We hebben de prijs gewonnen.
We hebben ook een innovatieprijs gewonnen, de Agrafiekprijs gewonnen daarvoor. En innovatiesteunpunt heeft ons daar wel ook veel in geholpen. Dat we samen aan het brainstormen waren. Want eigenlijk zat mijn bijna met heel gek ideeën. We gingen bomen laten groeien in de stal. En eigenlijk de fietsroute die er passeert, gingen we door de stal laten groeien. Maar ja, gemelderd dan wel een beetje. Nee? Want een brainstormsessie is goed, van alles op tafel te gooien. Dat was plezant. Maar daar hebben we ook veel steun. En dan van het Vlief ook. Innovatie zoekt Vlief. Dat is ook van de overheid. Dan hebben we daar ook steun van gekregen.
Dat is eigenlijk maar één zo'n stal in België.
Ja, nee. We zijn er wel trots op ook. Hè.
En zo'n mooie prijs in ere kunnen ontvangen zorgt voor een bepaalde vorm van waardering bij het koppel.
Ja, dat geeft wel voldoening. Ja, dat geeft wel... Dat voelt wel dat je geapprecieerd wordt. Of dat je geapprecieerd wordt. Maar het is wel niet altijd de gemakkelijkste weg, hoor. Dikwijls al een keer gedacht van, ja, maar wat zijn we eigenlijk bezig? Een beetje tegenstroom lopen is soms wel niet altijd even gemakkelijk. Of is soms een keer lastig. Hè. Maar het geeft wel waardering en het heeft wel een goed gevoel.
Met al de slechte periodes dat je krijgt en nu alles van de stikstof, doet dat deugd aan de mensen? Oh ja, dat is tof dat je dat doet. En.
Maar belangrijke beslissingen zullen altijd goed overwogen worden door het koppel.
Als we investeringen doen, moeten we kijken of we ervoor zorgen dat ze nog altijd economisch haalbaar zijn. Als we toekomstige investeringen gaan doen, is dat heel eenvoudig. Als het economisch niet haalbaar is, wordt er niet geïnvesteerd. Eigenlijk is dat geen moeilijk principe.
Ja, maar je wilt ook wel een centje verdienen. Hè. Iedereen moet leven. Hè. Dus dat moet goed overwogen worden. Hè.
Ja.
Ja.
Op een landbouwbedrijf is net als een ander bedrijf is ook ondernemen, waar dat er moeilijke keuzes gemaakt worden, geïnvesteerd worden. Natuurlijk is het niet altijd gemakkelijk, omdat we afhankelijk zijn van de marktprijs. En die marktprijs wordt beïnvloed door veel factoren. die waar we niet eigenlijk echt iets rechtstreeks in de hand hebben. Dus dat is dan wel moeilijk op zo'n momenten om ja, te investeren en dan verder te doen en met je plannen verder uit te bouwen. Als er geen geld binnenkomt, is het moeilijk om verder te doen met je plannen. Een landbouwbedrijf is ook niet meer gewoon van 's morgens vroeg tot 's avonds laat met de handen werken, maar ook bezig zijn met het hoofd ook een keer.
Maar helaas worden ze vanuit de overheid een beetje teruggeschroefd in hun ondernemenszin.
We hebben heel veel onzekerheid. Kunnen we verder doen? Ja, we gaan kunnen verder doen, maar we gaan moeten investeren, grote investeringen doen.
Ze gaan verminderen. Ze gaan afnemen. Je weet niet hoeveel. Dus dat is iets dat je opgebouwd hebt en plots gaan ze afnemen.
Ja.
Kun je al plannen maken om te vernieuwen, om te doen? Nee, maar je weet niet voor hoeveel. Dat is heel moeilijk.
Hij
ligt er toch van wakker.
Dus dat is ook hetzelfde. Dat is die onzekerheid. Wat gaat de toekomst brengen? Waar gaan we naartoe? Er zijn plannen, maar die kunnen niet uitgevoerd worden. Want gaan we vergunning krijgen? Weten we niets. Wat gaan we mogen doen? Alles staat inderdaad voor een moment on hold.
Dan staan we iedere morgen met plezier op om ze te verzorgen.
Ik zeg altijd dat het plezant is voor het varken, is plezant voor de boer ook. En wij moeten er ook de hele dag in werken. Hè. En dat is voor ons ook een superplezante stal om in te werken. Hè. Dat is, als je in een donkere stal gaat, maar als we in een nieuwe stal met veel licht en ruimte, dat is superplezant. Hè.
En de kijkstal is 24/7 toegankelijk voor bezoekers.
En in het begin zagen we dat mensen die passeren met een fiets, hè, ze verstomden en, en ze keken dan nog een keer achteruit. Als dat wel waar was en ze durfden nog niet binnenkomen. Maar nu die drempel is weg. En heel veel mensen stoppen nu eigenlijk. Dat is eigenlijk wel een groter succes dan we dachten. Ja. En we zien soms dat het mooi weer is, de woensdag namiddag met een fiets van Tielt komen, de grootouders met de kindjes vooraan crossen, dan we zien van ver van, ja, dat ze dan naar de stal naar de varkens gaan komen kijken. Ja. En veel mensen vragen dan waarom lopen de varkens niet buiten. En bij ons zijn ze eigenlijk verplicht van binnen te lopen. En dat begrijpen ze dat wel, dat verstaan ze dat wel.
Daarom is het van belang om met elkaar in gesprek te gaan. En daar draagt Sint-Amandsov ook actief een steentje aan bij.
Tanja doet dan soms een keer de degustaties in de winkel, dat ze een keer in een dag gaat...
Gent of Brussel of... Dat is plezant. Je hebt wel werk om uitleg te geven. Dat je dan zegt, boerinneke staat voor je neus.
Ja, maar ze zijn wel tevreden iedere keer dat
ik thuis komt. Ik ben wel tevreden als ik... Ja, moe, maar voldaan. Ja. En dat is het beste dat we dat hebben, vind ik. Dat je dat contact hebt, dat niet iedereen het negatieve ziet van de boer. Maar ook het positieve.
En zo'n degustatie ziet er als volgt uit.
Laat ze proeven, neem een gerechtje mee en het receptje mee. En dan kunnen ze vragen stellen. Soms heb ik de laptop mee met een filmpje. Onze zoon heeft dan een keer een rondleiding gedaan op bedrijf van... Vilt, jong geleerd, heel het bedrijf dat die uitleg heeft. En ik laat dat afspelen en ze zien dat. Het is plezant. Mensen weten niet hoe dat eraan toe gaat. He. En ze hebben daar nood aan.
Maar als je dan naar de consument, rechtstreeks tegen de consument praat en ze leggen het dan uit wat je doet op je boerderij, heb je eigenlijk heel weinig negatieve reacties. En zijn al de mensen eigenlijk heel blij dat wij voor een... voor een varken zorgen of voor een vlees zorgen, dat ze dat vertrouwen in hebben, dat ze dat in België gebeurt. Mensen vinden dat heel leuk.
En wanneer we ons gesprek net willen afronden, passeren er nog enkele bezoekers.
Er komen een gezin met 2 of 3 kindjes.
Ja.
Die komen kijken. Het is denk ik het 5e gezin deze morgen. Ja, echt.
Ja.
Ja. De mama stuurt aan de papa met de kindjes. Hey, mama is dan een uurtje makkelijk. En ze komen kijken. Maar die staan hier wel een kwartier soms naar de varkens te kijken.
Dat is wel tof.
Ja. En dat wilden we. Dat wilden we echt.
Ja, dat geeft wel voldoening. Hè?
Ja.
Dit was de 4e en laatste aflevering van Ondernemende Boeren. Een podcast van de Podcastplanet in opdracht van de provincie West-Vlaanderen. Met dank aan alle boeren die wilden meewerken.